Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wil ik het hebben over de praktijk. Op deze site zien we vele pagina's met vele afbeeldingen en teksten. Er zijn zelfs muziekbestanden. Dat kan je allemaal lezen, dat kan je naar luisteren. Maar dat heeft allemaal niks te betekenen als je er niets mee kan in je eigen leven. Wat houdt de orde van de tijd of de filogenosie, de manier van denken die bij deze site hoort, wat houdt dat precies in? Misschien kan ik het beste een voorbeeld geven van zoals ik er zelf mee omga. De site heet een alternatief, een platform voor een alternatief tijdbewustzijn. Dus fundamenteel voor de hele manier om met de filogenosie te leven, met deze liefde voor de kennis te leven, is dat je op een andere manier met de tijd bezig bent. Dus heel concreet, wat ik zelf doe, mijn praktijk, bestaat eruit dat ik mijn klok met de zon gelijk zet. En dat niet alleen, ik zet ook mijn kalender met de maan gelijk. Dat is eigenlijk concreet de praktijk waar ik me mee bezig hou. Althans, dat is de vorm die God dan aanneemt. Laten we zeggen dat we God niet meer aanbidden tegenwoordig, omdat we klokken hebben. Vroeger waren er zonnewijzers en aanbad je de zonnegod. En in het begin, vlak na de middeleeuwen, toen de klokken gemechaniseerd waren, toen was dat eigenlijk nog steeds zonaanbidding, omdat de klokken gewoon naar dat gezag werden bijgesteld. Pas later, toen wij zogenaamd beschaafd raakten, toen was dat een beetje vervelend. Toen gingen mensen zich eraan ergeren dat klokken overal een andere tijd aanwezen. Ja, dat is ook natuurlijk en dat hoort ook zo. Want de zon komt overal op een later tijdstip of op een eerder tijdstip op. Dus toen wij nog natuurlijk waren, toen waren de klokken eigenlijk gewoon een vorm van aanbidding van God. God in de vorm van de zon, de zonnegod. En de kalender, die stond sedert Julius Caesar, stond die met de zon gelijk. Die liep met de zon gelijk. Ook al was de schikkelmethode nog niet perfect. Nee, daar hebben we heel lang over gedaan, om het zonnejaar goed te schikkelen. De kalender op de maan ingesteld is een probleem. Maar daar zal ik het nu niet over hebben. Ik zou het nu hebben over de normale praktijk. Wat ik zelf daarmee doe. Een klok met de zon gelijk zetten, was in het begin voor mij moeilijk om dat te ontdekken. Want ja, je kan in sommige encyclopedieën staat een tabel. En ook in de Wikipedia misschien, ja, ontdek je ook die tabel. Die de tijdvereffening heet en die aangeeft in hoeverre een normale standaardklok afwijkt van de zon. Dus ongeacht de tijd waar die op staat, is er een verschil in het ritme tussen de passerende zon en dat wat een klok aangeeft. Dat verschil kan oplopen tot een half uur. Als je in november je klok met de zon gelijk zet, dan staat hij 4 maanden later staat hij een half uur verkeerd. Dan is dat verschil opgelopen tot een half uur. Dat wil zeggen dat de klok zoals we die nu hebben, ja, min of meer een tandrad mist. Eigenlijk verouderd is. Dat tandrad heeft het ook nooit gehad. eigenlijk moet die klok een astronomische klok zijn. Met een speciaal tantrad erin, wat niet helemaal rond is, een beetje achtvormig is. En er zijn klokken, astronomische klokken, die één wijzer hebben die met de zon gelijk staat. Die dat tempo van de zon bijhoudt. Dat is een astronomische klok of een astronomisch horloge. En daar zit dat tandwiel wel in. Maar normale klokken die we hebben zijn dus eigenlijk allemaal verouderd. Die missen dat tandrad. En een astronomisch horloge heb ik nooit gehad, heb ik nu nog steeds niet. Ik zet gewoon een normaal horloge met de zon gelijk, volgens de tijdvereffening. Dus in eerste instantie had ik zelf een tabel. En die gebruikte ik om uit mijn hoofd uit te rekenen wat de afstand is tot Greenwich. En dan moest ik de gemiddelde tijd verrekenen. En dan moest ik ook erbij betrekken of het wel of geen zomertijd was. Dus dat was een drievoudige berekening. En dat moest uit mijn hoofd. En dat, op een gegeven moment vergis je daar ook mee. En dus dat ging eigenlijk niet goed. Dus ik heb een wiskundige aangezocht om mijn praktijk, deze praktijk van de orde van de tijd, te vergemakkelijken. En ik heb hem die tabel gegeven en gezegd, kan je voor mij alsjeblieft een klokje maken dat met de zon gelijk loopt. Dat moet op deze manier. Dus daar zijn we een aantal weken mee bezig geweest voordat hij precies begreep wat ik bedoelde en hoe dat zou moeten. En dat resultaat staat nu op de pagina over de zonnetijd op deze site. Dat is vrij eenvoudig te bedienen. Je hoeft alleen maar je lengtegraad in te voeren en op de knop te drukken. En je moet ook nog invullen of je oost of west van Greenwich zit. Nou, wij zitten hier dus ten oosten van Greenwich. Dus je drukt ten oosten van Greenwich en dan geeft die klok netjes de tijd van de zon aan. Dat is vrij eenvoudig. Dat is zeg maar simpel de praktijk. Als je een ander ritme volgt, heb je een ander bewustzijn. Een ander tijdbewustzijn is gewoon een ander ritme. Een ander bewustzijn van een ander ritme van de tijd. Bewustzijn is echter niet enkel alleen maar één ritme. Eén ritme is, dat kan je van een neuroloog te horen krijgen. Eén ritme is nog geen bewustzijn. Als je elektroden op iemands hoofd plakt, dan krijg je daar een ingewikkeld patroon van elektrische golven te zien, die niet uit een enkelvoudig ritme bestaan, maar die bestaan uit samengestelde ritmen. Het brein dat we hebben, onze hersenen, is eigenlijk een soort ritmevergelijker. Ieder centrum in de hersens heeft een eigen ritme. En de combinatie van die ritmen noemen we hersengolven. En die hersengolven zijn altijd samengestelde golven. Als we in rust zijn, als er eigenlijk geen bewustzijn is, dan produceren we enkelvoudige golven, alfagolven, waar nauwelijks meer een ander ritme aan te pas komt. Dan liggen we als het ware in de zee op de rustige golven van de natuur. En dan is dat één ritme, is er eigenlijk geen bewustzijn. Het bewustzijn bestaat uit een combinatie van ritmen. Dat zal een neuroloog je bevestigen. Dat is geen vage esoterische praat. Dat is concreet wat de hersenen doen. Ritmen samenstellen. En dat is bewustzijn. Dus als we nu het ritme van de zon hebben, door een klok met de zon gelijk te zetten, hebben we nog niet echt tijdbewustzijn. Het tijdbewustzijn ontstaat door zon en maan tegen elkaar af te zetten. Want dat is het natuurlijke tijdverschil dat er is op basis van het krachtveld van de ether dat bepaalt waar de zon en de maan staat. Dit ritme, deze combinatie, deze interactie tussen het ritme van de zon en de maan is wat het tijdbewustzijn eigenlijk vormt in de praktijk. En dat respecteer ik dus door op de eerste plaats de klok met de zon gelijk te zetten. En dat dan te vergelijken met het ritme van de maan. Het ritme van de maan is de manier waarop we de kalender indelen. Dus ik zelf heb een gewone kalender. Je zou ook een speciale chakra kalender kunnen laten maken. Dat heb ik nooit gedaan. Is ook niet echt nodig. Ik probeer de noodzaak niet voorbij te streven. Ik heb geen zonnetijd nodig, ik heb geen gemiddelde tijd nodig. Ik heb geen geen zomertijd nodig. Ik heb een klok nodig die gewoon me de waarheid zegt. En hoe laat het is met de zon. Zo ook heb ik dus een kalender. Gewoon een normale kalender die je in de winkel kan kopen. En daar kruis ik gewoon de maanfasen op aan. En ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Want er is ook een zogenaamde zonemaan. Een maan van de zonnetijd. Die zegt hoe laat, op welke dag het volle maan of nieuwe maan zou zijn in Berlijn. Maar wij zitten toch al een eindje verder, een half uur verder van Berlijn op deze breedtegraad. De zon doet er een half uur over om Nederland te bereiken. En Nederland is ongeveer een kwartiertje breed. En dan gaat die zon verder naar Engeland, naar Greenwich. Nederland zit ongeveer op een kwartier tot een half uur van Greenwich af. Enschede op 28 minuten en ik geloof Amsterdam op 16 of 17 minuten. En Rotterdam op 15 of 14 minuten naar Middelburg, daar ergens in de buurt. Dat is de tijd, dus als we het afmeten op 12 uur 's middags. Dus de praktijk is dus simpel, je klok met de zon gelijk zetten. En je kalender, op je kalender de maanfasen aankruisen. Dan moet je even opletten of je wel de tijd, de goede tijd van Nederland, de maanfase van Nederland, voor ogen hebt. Ik heb dat opgelost voor de site door een stukje software, waarbij je iedere dag automatisch weergegeven krijgt wat er op het programma staat. Op die dag. Ja, dus het is heel duidelijk wat de praktijk is. En ik kan het je nu ongeveer uitleggen waaruit die praktijk bestaat. We maken dus onderscheid tussen maanfasen en een weekorde die met de zon gelijk loopt. Het tijdbewustzijn, zoals we dat nu kennen, is een klok. Die op zich de natuur volgt van de zon. Maar we hebben dus een tweede orde. Daarnaast, dat is de orde van de week. Waarbij we verschil maken tussen de ene dag en de andere dag. Ikzelf doe mijn best om een evenwichtig leven te leiden. Maar niettemin is het duidelijk dat je de neiging hebt om te veel te werken. En te weinig de aandacht te besteden aan je medemens. En dan is het noodzakelijk dat je een dag stopt met werken. En als het ware vakantie neemt, een vrije dag neemt. Dat is noodzakelijk. Dus werken en uitgaan moet je tegen elkaar afwegen. Moet je tegen elkaar wegstrepen. Je kan werken als je ook een dag vrij neemt, als je een dag vakantie hebt. En je dag kan een vakantie vieren als je ook weer aan het werk wil gaan. Die twee dingen, dat is wat ik zelf doe. Je zou ook kunnen zeggen, het doel is dat we altijd vakantie hebben. Maar dat zeg ik niet en dat doe ik ook niet. Want ja, we hebben dus wel werk te doen. Concreet gesproken deel ik dus het zonnejaar in zoals de maan 12 maanmaanden indeelt. Dat betekent dat iedere 14 dagen ik een dag schrikkel, een 15e dag heb, wat dan een studiedag is waarop ik vast en waarop ik studeer, niks meer doe, niet meer werk, ook niet zozeer uitgaan, maar alleen maar in de pas probeer te lopen met de natuurlijke orde. Als je gewoon de normale commerciële weekorde volgt, dan lukt dat niet helemaal. Omdat je in wezen een destructief tijdsysteem aanhangt. Omdat je met een lineaire weekorde van 7 dagen, 7 dagen... je gevoel voor de natuurlijke dynamiek en orde verliest. En dus ook het natuurlijke bewustzijn en de stabiliteit van het natuurlijke bewustzijn. Heel de natuur wordt bij elkaar gehouden door het krachtenspel van de natuur. Dat is wat alles gevormd heeft, wat alles zijn orde heeft gegeven. En als je die orde niet respecteert, moet je niet verbaasd zijn dat je een samenleving krijgt en een wereld die gewoon in chaos verkeert, die nooit tot orde kan komen en die geen zekerheid en veiligheid biedt voor de bewoners van die planeet. Of eigenlijk gezegd, de aanhangers van die cultuur. En daarom hebben wij fundamentalisten die zeggen, ja, die hele cultuur is fout, omdat het godloos is, omdat het te destructief is. We gaan destructief om met de tijd. Hè. Een lineaire tijd is destructiviteit. Omdat je rechts als een mes dwars door alle natuurlijke verhoudingen heen snijdt. En ja, dat mag je dan wel een bewustzijn noemen, cultuurbewustzijn. Maar het is in wezen destructief. Je bent niet in overeenstemming met de krachten en de wetten van de natuur. En dat is wat we absoluut moeten leren. Als wij ons veilig willen voelen met elkaar en met de planeet waarop we leven. Dus dat is de praktijk. Je dagen schrikkelen en je weken schrikkelen. Want de maand, die schrikkelen we al. Iedere tweede maand hebben we een extra dag op de kalender. Behalve natuurlijk die gekke dag in augustus. Maar dat heb je te danken aan de jaloezie van keizer Augustus. Of de valse trots van die keizer. Want het Romeinse keizerrijk heeft zichzelf min of meer afgeschaft. Met zijn tijdmaatregelen. Eerst hebben ze de maanorde afgeschaft met Julius Caesar. En toen hebben ze de maanorde, voor zover die op de zon was geprojecteerd, ook afgeschaft. En vervangen door lineaire weken. In het jaar 325 na Christus. Dat heeft Constantijn de Grote gedaan. En die heeft min of meer het hele Romeinse Rijk afgeschaft. En sindsdien heten wij christendom. En het christendom is dus eigenlijk een vorm van onwetendheid in de omgang met de tijd. Dat is wat je als christen moet beseffen. Van ja, ik ben gewoon dom wat betreft de tijd. En Jezus is je leraar nog steeds. Jezus is niet de domkop die ons leidt. Nee, Jezus is degene die zegt van je bent de weg kwijtgeraakt. Ik ben je leraar. En ik zeg je dat je het op aarde moet doen zoals in de hemel. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Dat is geen misverstand over. Alleen sommige mensen denken dat ze dan engelenvleugels moeten groeien. En moeten doen alsof ze in de hemel zitten. En niks meer met de tijd te maken zouden hebben. Maar goed, de hemel moet op aarde. En we moeten wel degelijk de woorden van Jezus ook letterlijk serieus nemen. Als wij christenen zijn tenminste. Voor Mohammedanen gelden natuurlijk andere uitspraken. Maar Jezus zei, je moet het op aarde doen zoals in de hemel. Bovendien hebben we nou ook ontdekt dat in de Nag Hammadi-geschriften, de christelijke gnostiek, dus de wetenschap die zich ontwikkelde na het vertrek van Christus, de eerste paar eeuwen na Christus. Daarin staat in het boek van Thomas de Kempvechter heel duidelijk van dat Jezus zegt, wee je gebeente, wee u die de zon minacht en verwaarloosd. En wee u die de maan niet respecteert. Want ook de maan wordt niet gerespecteerd. En dat zou Jezus gezegd hebben volgens Thomas. Ik wil nou niet verder ingaan op Thomas, maar op de praktijk van de orde van de tijd. Als ik dus nu de dag schrikkel door de klok met de zon gelijk te zetten. En de week schrikkel door maanfasen op mijn kalender aan te geven. En op die dagen de fixaties te bestuderen. Religieuze oefeningen zijn dat vaak. Omdat je dan met klassieke oude boeken bezig kan zijn. Maar het kan ook je eigen werk zijn. Als een studiedag. Een maanfase studiedag. En een chakra dag die de maan is die geprojecteerd is op de zon. Zeg maar de Juliaanse kalender met Kalends in Ides. Die kan je op de zon geprojecteerd. Zeg maar volgens de reformatie van Julius Caesar. Kan je het zonnejaar indelen. Zoals de maan is ingedeeld. En dan noemen we dat de dagen die je dan krijgt, noemen we dan chakra dagen. Dus een chakra zondag is een zevende dag. Of een veertiende dag. En een chakra studiedag. Is, of vastendag is dus geen zondag en geen maandag en geen dinsdag, maar een nieuw soort dag. Een vakantiedag waarbij je het tempo dat te snel is, het lineaire tempo uit je leven haalt. Dat is ongeveer de praktijk van de tijdorde. in je dagelijks leven, of in mijn persoonlijke dagelijks leven, laat ik maar gewoon voor mezelf spreken, heb ik geleerd om een goede yogi te zijn. Dat wil zeggen dat ik niet meer dan 6 uur slaap. En de 8 uur die je normaal slaapt, als de meeste mensen slapen ongeveer 8 uur, die 2 uur die je dan niet slaapt, breng ik dan door met meditatieve activiteiten. He, dus ik krijg ook al mijn 8 uur rust. Alleen, tenminste 2 uur snoep ik van die slaperigheid af om mijn bewustzijn helder te krijgen. Bewust, als mediteerder. Dat betekent dat ik dus 's avonds ongeveer 11 uur naar bed ga. Dan heb ik het over ware tijd. Hè? Ware tijd. Dus, want het is een zooitje als je kijkt op de standaardtijd. Als je daarop let, dan kan je niet echt goed orde in je leven krijgen, omdat die standaardtijd steeds weer het patroon doorbreekt wat er van nature ontstaat. Deels door de gemiddelde tijd, maar ook door het feit dat er bijvoorbeeld de zomertijd is. En bovendien word je ook steeds gehypnotiseerd door de media, zoals televisie, door te denken dat de tijd overal hetzelfde zou zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb Einstein niet nodig of een relativiteitstheorie om te snappen dat de tijd aan de plaats gekoppeld is van nature. Hè? De zon zegt van ja, de tijd die je waarneemt hangt af van de plaats waar je bent. Het raamwerk van je observatie. Dat is een stelling van Einstein. Maar dat is nooit goed begrepen. Hè? Omdat er misschien ook wel een uitzondering is op die twee dingen. Dus daar is iedereen in de war. Maar ik zeg je gewoon, let gewoon op de stand van de zon. En je vindt een stabiel leven. Die stabiliteit is gewoon de krachtsbeheersing die er van nature is. En dan, als je dat volgt, dan krijg je ook je eigen leven onder controle. Volg je de standaardtijd, de politieke tijd, dan word je steeds gemanipuleerd en op je verkeerde been gezet. En dan heb je jezelf ook niet onder controle. Het hele systeem heeft zich niet onder controle. De hele cultuur heeft zich niet onder controle. We zijn opstandige kinderen die de wereld op die manier aan het vernietigen zijn. En we moeten dus terug naar dat oorspronkelijke gezag van de natuurlijke orde. Dat is de bedoeling. En dat in eerste instantie moet iedereen dat op zichzelf doen, zoals ik dat bijvoorbeeld doe. En geloof van mij, als je dat serieus doet, en als je dat goed doet, met alle normen en waarden die erbij horen, dat je een vegetariër bent, dat je klok met de zon en je kalender met de maan gelijk staat, dat je verder niet dat je verder zuiver bezig bent zonder nevenmotieven. He, dat je ook met vrouwen kan omgaan zonder dat je direct aan seks denkt. En dat je niet meteen op geld uit bent, maar dat je in principe ook tenminste 1 dag in de week niet voor geld bezig bent. He, dat is door de wet min of meer verplicht zelfs. Maar ja, dat is weer de lineaire orde. Dat zou dus geschikkeld moeten. Pas dan heeft je relatie tot God stabiliteit en betekenis. Anders is het eigenlijk een oefening in hypocrisie of een 13 in een dozijn moraal van een 13e vakantiemaand. Dus daar moet je eigenlijk vanaf, wil je stabiliteit van je bewustzijn bereiken. Ikzelf doe dat dus door die klok en die kalender en door niet meer dan 6 uur te slapen en 2 uur meditatief bezig te zijn. Dat betekent dat ik 3 keer per dag yoga oefeningen doe, die 5 minuten tot een kwartiertje in beslag kunnen nemen, afhankelijk van hoeveel rust je daarin neemt. Ja, dus voordat ik mijn dag begin, ik ga om 11 uur naar bed, slaap ongeveer om 11:30 en dan loop mijn wekker om 5 uur af en dan ben ik om 6 uur in principe uit mijn bed. En dan wandel ik eerst 1/2 uur voor de gezondheid, want je moet minstens 1/2 uur per dag bewegen van de gezondheidsraad. Dus doe dat nou jongens, dat is erg belangrijk als je niet de hele dag door het huis loopt als een huisvrouw, maar in je auto zit en achter je bureau zit. Zorg dan dat je 1/2 uur loopt per dag. He, voor je gezondheid, belangrijk. Dan lees ik 1/2 uur. He, want je moet ook steeds lezen. Anders kan je moeilijk praten of schrijven. Tenminste, ik als boekenwurm. He, ik ben dan min of meer professioneel boekenwurm. En dan ga ik aan het werk. En dan luister ik naar een stukje uit de Bhagavad Gita over het algemeen. He, want de yoga is mijn basisdiscipline. En dan ga ik aan het werk. Dan ga ik een praatje houden zoals dit bijvoorbeeld. En daarna ga ik met de geschriften aan de gang. Dan doe ik mijn vertaalwerk over het algemeen 's morgens eerst. En daarna werk ik aan de site om de zaak bij te werken en te vertalen en de site te onderhouden. Dat is gewoon mijn werk, het werk dat ik doe. Dus smiddags eet ik gewoon een eenvoudige vegetarische maaltijd. 'S morgens een boterham met kaas of een bord pap of iets dergelijks. Maar 's middags eet ik dan warm. Het is beter om 's middags warm te eten en niet 's avonds. Dus als je enigszins daartoe in staat bent, eet dan 's middags warm in de kantine van het bedrijf waar je werkt. Of probeer tussen de middag een uur vrij te nemen, wat je dan eventueel 's avonds erbij neemt. Want het is beter om 's middags warm te eten dan 's avonds. Het is gezonder. Het brengt ook meer structuur in je leven, ook in de huiselijke sfeer. Dat was vroeger zo en het is moeilijk ook terug te draaien, want ja, we zijn een beetje de weg kwijtgeraakt met ons destructieve tijdsysteem. Wat gewoon jou ondergeschikt maakt aan de pragmatische argumenten. Voor het geld is het niet zo handig om tussen de middag te pauzeren, want ja, daar ben je weer niet. Of het is beter dat je steeds wel aanwezig bent. Maar dan probeert die bedrijfscultuur uiteindelijk je gezinsleven over te nemen. En dan eindig je met de secretaresse in bed. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je natuurlijk ook een stabiel gezinsleven krijgt. Tenminste, zeker als je jong volwassen bent. Tussen je 20ste en je 40ste. Dat is de tijd voor het gezinsleven waarop je huisje, boompje, beestje speelt. Met elkaar. En je kinderen op de wereld zet. De praktijk is dus concreet bestaat uit werken. Maar nou moet er wel gezegd worden dat de regering niet altijd even goed meewerkt met het werk dat je wil doen. Er zijn 3 soorten van werk die wij kunnen doen. Betaalde arbeid, onbetaalde arbeid of vrijwilligerswerk en crimineel werk. Als wij geen betaald werk kunnen doen, moeten we onbetaald werk doen. En in principe moet iedereen werken. Dat is niet omdat de regering dat zegt, maar omdat het leven dat zegt. Er is geen mens die zonder karma is. In de Vedische filosofie heet het gewoon karma. Werken is gewoon karma. Dat wil zeggen, je bent bezig voor een concreet resultaat. Karma wordt soms gezien als het resultaat van je handelen. En dat is precies waar het in het karma om gaat. Dat je resultaat boekt, dat je iets doet. Dus veel mensen die kijken positief aan tegen karma. Andere mensen zeggen van, wacht nou eens even, die baatzucht is nou juist het probleem. En moet voortdurend tegenwicht worden geboden met akarma, vrijwilligerswerk. Omdat de een te hard werkt, moet de ander soms het tegenovergestelde doen. Omdat de een steeds achter het geld aanjaagt, moet de ander steeds de zaak tegenwicht bieden door vrijwilligerswerk te doen. Eigenlijk moeten we allemaal werken voor het geld en ook vrijwilligerswerk doen. Maar dat evenwicht is zoek uit het leven. Dat zou eigenlijk weer terug moeten keren. Dat we dat werken voor het resultaat en werken voor de liefde met elkaar in evenwicht brengen. Maar nu is het zo dat we doorgeneigd zijn te draaien in de baatzuchtige arbeid. En tekortschieten. In de liefdesdienst, in de toegewijde dienst, in de dienst voor God. Zodat je nu in wezen een staat nodig hebt die tenminste het jou toestaat te kiezen tussen die 2 vormen van arbeid. Uiteindelijk moeten we die 2 vormen van arbeid integreren, maar dat is in die geschiedenis van de mensheid niet zo ontstaan. We zijn dus verdeeld geraakt in die arbeid. Dus als we dat niet toestaan, die vrije keuze tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk, dan wordt het een soort helse toestand waarbij je steeds minderwaardigheidsgevoelens krijgt aangepraat als je liefdesdienst doet. En waarbij je steeds schuldgevoelens krijgt als je betaalde arbeid doet. Of zelfs wraakgevoelens, omdat je dus niet meer aan die liefdesdienst toekomt, die eigenlijk ook heel belangrijk is voor je leven. Dus wat we moeten leren is op een andere manier over het begrip arbeid na te denken. En dat is natuurlijk de concrete praktijk van de filognosie. Een verstandigere idee over wat arbeid is. Het moet je eigen vrije keuze zijn. Of je wel of niet vrijwilligerswerk doet en wanneer je dat doet. Staan we dat niet toe, dan zijn we geneigd tot die derde vorm van arbeid tot criminele arbeid. Dat is puur tegen het systeem, tegen de orde, tegen de afspraken, tegen de regels van de wet ingaan. En dat is dus niet wat we willen, die derde vorm van arbeid. Dus sta je die eerste twee vormen van arbeid niet toe, als een vrije keuze, en dan krijg je die derde vorm van arbeid. En dat is een waarschuwing die niet goed wordt begrepen tegenwoordig. En men denkt, werken is geld verdienen. En als je met een uitkering werkt, waarbij je ook gewoon geld krijgt, dan dat zou dan geen werk zijn waarbij je dat geld dan niet zou verdienen. Nou, dat is natuurlijk totaal irrationeel en ook heel destructief en gevaarlijk. Dus laat het alsjeblieft zien zoals het is. Er zijn drie vormen van arbeid mogelijk. En die twee vormen van arbeid waar we het van moeten hebben, moeten we gewoon als een vrije keuzemogelijkheid voor ons open hebben staan. Dan hebben we een goede samenleving en dan klopt de praktijk van de filognosie. Er valt nog veel meer te zeggen over deze praktijk, maar ik wil het even vandaag hierbij laten. Ik dank u voor uw aandacht.